Gemeente namens uw kerkraad zijn voor u de volgende afkondigingen. Maandag 28 maart, tweede paasdag, hoopt om 10 uur voor u voor te gaan, dominee Gea van der Brink. Op zondag 3 april om 10 uur, dominee W.J.C. van Blijdeveen. En om 16:30, dominee Gea van der Brink. Woensdag 30 maart vergadert de kerkenraad. Volgende week is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En aansluitend aan op deze dienst zingen we enkele paasliederen. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Want die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Weet je, laten we elkaar zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 98. We doen ook deze middag belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we met elkaar zingen van de 3e psalm, het 2e vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dan verder volgt in het 2e vers van de 3e psalm. Maar eerst spreken ieder met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Openen vanmiddag Gods woord en we doen dat in het evangelie van Marcus, het 16e hoofdstuk, en we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing vanmiddag, Marcus 16, de versen 1 tot en met 8, waar het woord van God als volgt tot ons komt. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen ze tot het graf als de zon opging. Ze zeiden tot elkaar: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zitten ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing. Laten we voor en met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie. Wat is het een onvoorstelbaar wonder, Heere, dat u in onze werkelijkheid die u geschapen hebt gekomen bent. Dat u afdaalde naar een wereld verloren in zonden en schuld. Een wereld die zich in vijandschap tegen u heeft gekeerd. Maar u die wereld niet hebt losgelaten. U die wereld zo lief hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon gezonden hebt in deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan mag op deze dag in het bijzonder dat evangelie klinken van de opgestane levensvorst. In wie alleen het leven ligt. Wij die kozen voor de dood, komt u met uw woorden van leven. Laat u ons nodigen, aansporen, bemoedigen om het leven niet te zoeken in deze wereld. Ons niet te laten bekoren voor alles wat er in de wereld gebeurt, maar laat u in uw woord het ons horen om het leven te zoeken buiten onszelf. Heer, en daarom komen wij ook vanmiddag tot u, als u ook vanmiddag opnieuw tot ons met die woorden komt van de opgestaande levensvorst. Dan hebben wij het zo nodig dat we beseffen waar die levensvorst voor kwam. Dat het ons in ons hart zal doordringen dat we buiten Jezus voor eeuwig verloren liggen. En dat er alleen behoud is door hem. Hoe mogen we dan vanmiddag, als die woorden klinken, meegenomen worden? Dat uw Heilige Geest ons zal leiden en ons oog voor het eerst of opnieuw op hem zal richten. Dat we het zien zullen dat het niet anderen, maar ik met mijn zonden hem dat lijden heb aangedaan. Ik het ben geweest die hem aan dat kruis heb genageld. En dat ik met mijn zonden voor u niet kan bestaan. Maar dat u, Heer Jezus, in die werkelijkheid bent gekomen, zoekend, zalig maken dat verloren was. O, laat zo zegenrijk ook vanmiddag dat evangelie wordt gehoord worden. Dat we de kracht ervaren, meegenomen mogen worden in die opstandingskracht van Jezus Christus. Wij zullen leven uit hem. Leven in hem. Want Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd. Blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt gij niets doen. Opdat we zullen leven uit die opgestane levensvorst. En dan is het dat Satan rondgaat in deze wereld. Moordend, dodend, vol van geweld. En de Satan probeert om de volgelingen van Jezus Christus de dood in te jagen. En dan mag dwars door het alles heen de boodschap klinken dat Jezus uit het graf kwam. De dood heeft overwonnen om voor eeuwig het leven te bereiden voor een ieder die in hem gelooft. Laat dan het woord tot eer van uw grote naam vanmiddag zo klinken. Dat eeuwenoude evangelie, dat het door zal dringen, ons zal meenemen en aan u zal verbinden. Wij hebben dat nodig. Dat heeft uw kerk nodig, waar zoveel lijden is, die vervolgd worden, die niet bijeen kunnen komen, of die in het geheim dit paasevangelie met elkaar overdenken. Heere, wees u ze nabij, die in gevangenissen zitten en zuchten vanwege dit paasevangelie. Het wonder dat hij is opgestaan en de zijne voor eeuwig vrij heeft gekocht. Heer, wij bidden ook voor ons volk. Want de boodschap van Pasen mag en moet uitgaan in deze wereld. Moet gehoord worden. De Heer is waarlijk opgestaan. opdat de wereld het zal zien. En mag het door uw genade zijn, gaan geloven, dat Hij is die levensvorst, in wie alleen het leven ligt, eeuwig leven, zalig leven, dat rijke leven. Heere, doortrek ons zo zelf, opdat ook wij als een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld mogen staan. Zo bidden we ook voor al diegenen die ons vertegenwoordigen in de vergaderzalen. De regering, Heere, werkt u met uw genade, ligt ook in hun harten. Opdat ze mogen komen tot de erkenning van Jezus Christus. Velen waren ook in de afgelopen week betrokken toen iets van dat lijdensevangelie werd uitgebeeld. Heere, u kunt elk middel gebruiken. Want waar dat woord klinkt, u hebt maar één woord nodig. Daar werkt u toch ook met uw geest, gaan harten buigen. U erkennen, een schuld belijden, om Jezus nodig te hebben voor de verzoening met u. O Heer, laat ook in het koningshuis zo dat woord tot zegen mogen zijn. Dat ze zich vast mogen klemmen aan deze levensvorst. En zij hun koninklijke ambt mogen dienen uit kracht van de Allerhoogste Koning, Jezus Christus. We dragen allen aan u op, deze gemeente, jong en oud. Wees u nabij, bijzonder ook de kerktelefoonluisteraars die met ons verbonden zijn en hier niet kunnen zijn. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Stel uw woord tot rijke zegen. Wees waar de zorgen zijn, de moeite en het bijzonder zij die ook korter of langere tijd geleden aan het graf hebben gestaan. Geliefden moesten wegbrengen, afscheid nemen. Sterkt u ze. En geef dat dan ook wanneer vanmiddag opnieuw wij meegenomen worden naar zo'n bijzonder graf. Maar wel naar een leeg graf. Dat woord wat eens in dat graf klonk ook ons hart mag treffen en vullen. En ons uit mag drijven voor eerst of opnieuw naar u. Heer, gaat in ieder van ons voor. Niet alleen waar zorgen of moeite zijn, maar zegent u ook allen die dienen mogen in uw gemeente. Zegent u de gezinnen. Zegent u de echtparen. Mag het zo zijn dat in ieder huis dat kruis van Koning Jezus hoog staat opgericht. Hij het middelpunt zal zijn van denken, doen en laten. En hij ook de hoogste eer zal ontvangen. Heer, ga zo met uw heiligt voor. Zegen ook de dienaar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Vult u met uw liefde. Dat hij gedrongen mag worden. O, stel hem dat hij mag gaan in uw kracht. En voor velen het instrument mag zijn. Om u te leren kennen, dienen en vrezen. Zo wacht alles op uw zegen. Heren, we hebben totaal niks verdiend. Maar we komen ook vanmiddag tot u. We houden onze handen bij u op en wij bidden. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Dat die ons ook vanmiddag zal leiden in spreken en in luisteren. Neemt u zelf alle hindernissen weg. En laat die opstandingskracht vanmiddag ervaren mogen worden tot uw eer, tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot versterking van het allerheiligst geloof. We bidden dat. Enkel en alleen om Jezus wil. Amen. U mag uw offergaven geven. De eerste collecte is voor de IKEG, Internationale Kinderevangelisatiegenootschap. De tweede collecte is voor de commissie opleiding van ons kerkverband ten behoeve van de opleiding predikanten. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Willen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 118... En daarvan de versen 10 en 12. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen. die Israël als God geheiligd heeft. Wat er verder volgt in de versen 10 en 12 van Psalm 118. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u deze middag vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Markus 16, en daarvan het zesde vers. Markus 16, het zesde vers, we lezen het nogmaals met elkaar. Maar hij zeide tot haar, zij niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden, tot zover. Hij is opgestaan. De jubel van bevrijding, dat is het thema voor de preek. Hij is opgestaan, de jubel van bevrijding. Gemeente, wanneer op de paasmorgen de Heer Jezus uit het graf verrijst, dan wordt de jubel gehoord. Hij is waarlijk opgestaan. Pasen, het is het feest van waarop de christelijke gemeente stilstaat bij het wonder dat heeft plaatsgevonden. Pasen, het is het feest waarop Gods daden schitteren. Pasen, ja jongens en meisjes, wat is het eigenlijk voor een feest? Pasen. Wat is Pasen eigenlijk voor een feest? Ik denk dat de meesten van jullie zullen denken, Pasen, dan denken we eraan dat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. Dat is aan de ene kant, is dat zo, en toch is het veel meer. Weet je wat Paas is? Pasen is het feest van bevrijding. Pasen is het feest van bevrijding. Pasen is het feest van Gods handelen. En dat paasfeest, jongens en meisjes, dat heeft hele oude wortels. Wanneer is het eerste paasfeest ingesteld? Dan moeten we heel lang terug. Dan gaan we terug naar het tweede Bijbelboek. Boek Exodus. In dat boek Exodus, daar lezen we hoe de Heere zelf het paasfeest heeft ingesteld. Op het moment, die laatste nacht, voordat het volk van Israël Egypte mocht verlaten. Dat is zo'n 1500 jaar voor Christus geweest. Toen hadden alle vaders op het bevel van God een lam moeten slachten. En dat lam wat ze geslacht hadden, moesten ze het bloed van opvangen. En dat bloed, wat moesten ze daarmee doen? Dan moesten ze strijken aan de zijposten en aan de bovenposten en aan de andere zijkant. Dan moest dat bloed zitten bij de deuren. En ze wisten het allemaal. Ze wisten allemaal dat bloed. Alleen achter dat bloed, daar was je veilig. Alleen als je achter het bloed was, dan ging de verderfengel voorbij. Maar wat nou als er geen bloed aan die deur zat? Als het bloed nou ontbrak aan die deurposten, wat gebeurde er dan? Dan ging de verderfengel naar binnen en doodde hij de eerstgeborene. Ja, heel Israël wist het, alleen achter het bloed ben je veilig. Daarvoor moest een lam geslacht worden. Dat lam, dat moest hem bloed geven. Toch was er nog meer. Dat lam, dat mochten ze ook eten. Dat lam, dat was tot versterking. Tot versterking van het geloof. Versterking van Gods belofte. Dat leven mocht gevoed worden door het lam te eten. Nou, deze geschiedenis mocht Israël nooit meer vergeten. En daarom gaf God de opdracht aan Israël, dat paasfeest, dat moet je ieder jaar houden. Jaar in, jaar uit. Ieder jaar moest je het weer in herinnering worden geroepen. Gods grote daden, dat hij zijn volk beschermt, bewaart. Dat hij ze bevrijd heeft uit de macht van de slavernij. Ieder jaar moet het weer herdacht worden. God gaf bevrijding aan wie achter het bloed schuilde. Zo heeft ook de Heer Jezus het paasfeest gevierd. Met zijn discipelen. Kort voordat hij zelf als het lam van God geslacht zou gaan worden. En wat het oud-testamentische paasfeest bedoelde uit te beelden, daar gaat eigenlijk pas het licht over op, wanneer de Heer Jezus gestorven begraven is. Want dan wordt ten diepste werkelijkheid wat dat oud-testamentische paasfeest nou eigenlijk bedoelt te zeggen. En laten we er eens op letten. Wanneer nou dat werkelijke paasfeest, dat is wanneer de Heer Jezus uit het graf verrijst, wanneer is dat nou werkelijk dat paasfeest geworden? Dat is op het moment, het wordt Pasen, op het moment dat de wereld radicaal heeft afgerekend met de Heer Jezus. Het wordt Pasen op het moment dat de godsdienst radicaal heeft afgerekend met Jezus de Nazarene. Eindelijk zijn die Joodse leiders van Jezus af, die gehate Nazarene. Ze hebben het volk het laten zien. Jezus, hij is een verleider. De meest vervloekte dood is hij gestorven. We lezen immers in Deuteronomium. De gehangene, een opgehangene, is God een vloek? Nou, dat is toch wel een onmiskenbaar bewijs dat Jezus niet Gods zoon is. En dit was tegelijkertijd zo verwarrend. Zo verwarrend voor de volgelingen van de Heer Jezus. Ze zijn in grote verwarring. Want ze wisten vanuit het Oude Testament dat God de rechtvaardige altijd nabij is. Ze wisten vanuit die Oud-testamentische geschriften dat God de rechtvaardige nooit alleen laat. Maar Jezus is wel alleen gelaten. God laat de rechtvaardige niet los, maar neemt het voor en op. Bij Jezus deed hij het niet. En daarbij, de Heer Jezus, hij stierf niet de dood van de rechtvaardigen. Jezus stierf de dood van een vervloekte. Met verbijstering hebben wat vrouwen dat gezien. Vrouwen die hem volgden. Die zijn lijden van nabij hebben gezien, zijn sterven hebben gezien. En met dat zien van zijn dood is hun hoop vergaan. Vol liefde hebben ze zijn lichaam genomen en in een nieuw graf gelegd. En daarna de steen voor de ingang van het graf gerold. Die steen sluit als het ware de sterfdag van de Heer Jezus af. Sluit het graf af. En dan lijkt het alsof de dood het laatste woord heeft. Die steen voor het graf lijkt een bevestiging dat geen herstel mogelijk is. De dood is ingetreden en de nacht breekt aan voor de volgelingen van Jezus. Werkelijk nacht. Nacht van verdriet en vertwijfeling. Zo gaan ze de Sabbat in. Maar dan, voor wie wordt het nu? Pasen na de Sabbat? Voor wie werd het Pasen na de Sabbat? Dat is voor de volgelingen van de Heer Jezus. De vrouwen die vol verslagenheid en verdriet gaan naar de plaats waar ze Jezus begraven hebben. En we lezen daar misschien wat makkelijk overheen, maar de Heilige Geest vraagt daar aandacht voor. De Heilige Geest legt even de aandacht op deze vrouwen. Want het is de liefde die deze vrouwen tot daden aanzet. De liefde tot hun meester is zo bijzonder groot. Echte liefde. Dat is een ongemengde betrokkenheid op de ander. Liefde is veel meer dan een optelsom van allemaal eigenschappen die de ander heeft. Liefde is met je hele hart gericht zijn op die ander. En voor deze vrouwen is Jezus alles geworden. Voor deze vrouwen is Jezus alles geworden. Ze hebben zijn helende en genezende handen ervaren. Ze hebben het onderwijs van Jezus. Het heeft hun harten verlicht. En ze leerden hem als hun zaligmaker kennen. Maar met het sterven van Jezus op Golgotha is hun hoop, hun verwachting te pletter geslagen. Nee, dat wil niet zeggen dat hun liefde tot de Meester veranderd is. Is niet minder geworden. Die band met hem, die is nog even sterk. Ze gaan naar dat graf. Tot Jezus. In de vroege morgen gaan ze op pad. Specerijen hebben ze gekocht, zo hebben we gelezen met elkaar. En ze gaan om Jezus te zalven, de laatste eerbetoon. En dan wordt met nadruk worden die vrouwen genoemd. U zult misschien zeggen, ja, maar dan gaat het toch helemaal niet om met Pasen. Het gaat toch helemaal niet om vrouwen. Het gaat toch met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Omdat het daarom gaat, legt de Heilige Geest even de nadruk op die vrouwen. Want de korte vermelding van de aanwezigheid van deze vrouwen heeft een heel helder doel. We komen ze namelijk voor de eerste keer tegen bij het kruis. U kunt dat vinden in hoofdstuk 15 vers 40. Even later komen we ze weer tegen in hoofdstuk 15 vers 47. Wanneer hij begraven wordt. En in het 16e hoofdstuk komen we weer die vrouwen tegen. Bij het lege graf. Dus wat blijkt? Op drie verschillende kernmomenten zijn deze vrouwen aanwezig. Wat wil dat zeggen? Bij het kruis. Bij zijn begrafenis. Bij het lege graf. Wel, deze vrouwen zijn vormen de getuigen. De getuigen dat de weg van Jezus Christus niet doodloopt, maar doorloopt. De weg gaat verder. Dat is de reden waarom de Heilige Geest de nadruk even op deze vrouwen legt. De weg van Christus loopt niet dood, maar loopt verder. En deze vrouwen zijn daar de getuigen van. Hun liefde tot de Meester is groot. Het geeft hen moed om 's morgens in alle vroegte naar het graf te gaan. Nou, daar is meer dan moed voor nodig. Om naar het graf te gaan van iemand waar de hele samenleving tegen heeft gezegd, dit is een grote misdadiger. Daar is moed voor nodig. Maar hun liefde tot de Meester is zo groot, ze trotseren de gevaren. Hun hart gaat naar Jezus uit, hem zoeken ze. En die trekkracht in hun leven tot hem is zo groot. Die vraag leg ik ook vanmiddag aan jouw hart, jonge vrienden. Ken jij die trekkracht van Christus? Ken jij die trekkracht van het woord? Is dat verlangen in je hart levend gemaakt? Toen je onder dat woord zat en je het ging beseffen. Door dat woord. God zoekt jou. God zoekt u. Dat hij het niet nalaat om je te bewegen. Je vijandschap af te leggen. Om tot hem te gaan. Kom toch tot mij hoort en je ziel zal leven. Ben je levend gemaakt? Ben je levend gemaakt? Is dat verlangen in je gaan leven? Om zijn stem te horen. Om hem te ontmoeten in het gewaad van het woord. Zo werkt de Heilige Geest. Dat je gaat inzien. Ik ben zo slecht. Hij is zo goed. Ik ben zo ontrouw. Hij toont zich als de getrouwe. Ik ben zo onzuiver. Hij is zo rein. Heb je hem zo gezien? Is daarom die trekkracht naar hem? Hoe meer u nou beseft van uw eigen zondigheid, hoe meer je deze zaligmaker nodig hebt. Weet je, een zwak zondebesef gaat vaak samen met een zwakke waardering voor vergeving. Maar als je voelt dat je zoveel vergeven is, heb je ook zoveel lief. En deze vrouwen, ze kenden iets van die vergevende liefde van Christus. En niet in het minst Maria Magdalena. Maria Magdalena was een vrouw met een verleden. Een vrouw die door de Heer Jezus uit de goot is gehaald. Uit de goot van de zonde. Deze vrouw wist zo goed dat ze zichzelf niet aan haar eigen haren uit het moeras van de zonde kon trekken. Ze heeft het geleerd, ze heeft het ervaren dat ze volledig op de bevrijdende macht van Christus is aangewezen. En al begreep Maria Magdalena dan niet alles van de Heer Jezus, maar één ding wist ze wel. Hem heb ik lief. Zonder hem kan ik niet. Zijn vergevende kracht, zijn genezende handen heb ik onmisbaar nodig. En jij? En u? Heb je het gezien dat jij niet in staat bent om jezelf te behouden? Heb jij gezien dat er geen vrede is met God, maar dat jouw zonde tussen hem en jou in blijven staan? Tenzij deze zaligmaker, Jezus Christus, je van harte hebt lief gekregen, omdat hij die zondeschuld wilde verzoenen. Gaat daarom je hart naar hem uit. Zoek je hem daarom, omdat je zonder hem geen vrede hebt met God. Misschien zijn er vanmiddag die wel vertwijfeld hun weg gaan. Is die wel voor mij? Mag ik wel geloven? Heb je misschien wel iets van die trekkende liefde van de Heer ervaren in je leven? Maar mis je toch het juiste zicht op het borgwerk van de Heer Jezus? Hebben zich verkeerde gedachten en beelden zich gevormd over de Heer Jezus in jouw hart en leven? Net als bij deze vrouwen. Want deze vrouwen, ze zoeken naar de Heer Jezus. En toch worden ze gehinderd. Weet je waardoor? Deze vrouwen worden gehinderd in het zoeken naar de Heer Jezus, omdat ze een verkeerd beeld hebben. Een verkeerd beeld, niet het juiste zicht op zijn verlossingswerk. Ze hadden het niet begrepen, niet verstaan. Er kunnen zoveel hindernissen zijn in het zoeken naar de Heer. Mensen die je tegenhouden. Die voorwaarden stellen, maar je moet eerst berouw hebben. Je moet eerst meer zondebesef hebben, voordat je naar de Heer mag gaan. Wat kunnen er een moeite zijn of omstandigheden die je hinderen om te gaan tot Hem? Zo bedachten ook deze vrouwen onderweg ineens. Maar er ligt een steen voor het graf. We kunnen die niet eens weghalen. We kunnen niet eens dichterbij komen bij de Heer Jezus. Zoeken naar hem. En toch de hindernissen. Maar wat blijkt? Wat blijkt zo vaak dat de moeilijkheden waar zoekers naar de Heer bang voor zijn. Dat die moeilijkheden, dat die hindernissen soms verdwijnen als ze dichterbij komen. Dat de zorgen die in het vooruitzicht zijn, soms niet echt gebeuren. De Heer werkt zelf, neemt zelf die hindernissen weg. Die vrouwen, ze hebben de blik naar beneden geslagen. Maar als ze bij dat graf komen en opkijken, wat zien ze? Die steen is weg. De hindernis is weggenomen. En als ze dat graf ingaan, dan wordt er binnen in dat graf op hen gewacht. Dat is wonderlijk. In dat graf wordt door een hemelse boodschapper op hen gewacht. Zie je welke les hierin ligt? Zoekers naar Jezus zoeken niet tevergeefs. Wie het werkelijk om Jezus te doen is, legt je leven eens naast. Wie het werkelijk om Jezus te doen is, die zal net zo lang naar hem zoeken, totdat hij je vindt. Hier komt hij, de Heer Jezus, in het gewaad van zijn boodschapper tot deze vrouwen. Vrouwen die het juiste zicht op het borgwerk van de Heer Jezus missen. En nog zoiets wonderlijks. Deze vrouwen zijn met name en toename in de hemel bekend. Zoekers zijn met name en toename in de hemel bekend. Dan heb ik een vraag aan jou. Aan u. Is jouw naam ook in de hemel bekend? En dan klinkt vanuit dit graf. De leegte van het graf wordt gevuld met het woord van God. Een boodschap van boven. En wat voor boodschap komt er? Het is zo wonderlijk. Want voor deze vrouwen die niet het juiste zicht hebben op het borgwerk, het werk van de Heer Jezus, is geen veroordelend woord. De paasboodschap begint voor deze vrouwen niet met een verwijt, maar met een geruststellend woord, een bemoedigend woord. En reken maar dat het voor deze vrouwen enorm verwarrend is geweest, wat er allemaal is gebeurd. De gebeurtenissen, ze gingen zo tegen hun verwachtingen in. Ze kwamen naar dat graf met een klaagzang in het hart. Maar uit dat graf komt de jubeltonen tegemoet. Zij is niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Jezus is niet in de dood, hij leeft. We hebben niet met een dode Jezus van doen. We hebben met een levende Jezus van doen. Hij is opgestaan, zo staat er in de tekst. En als je die grondwoorden gaat bestuderen, dan zie je dat er nog meer diepte en kleur zit, betekenis in de woorden. Hij is opgestaan. In het Grieks heeft dat woordje opstaan twee betekenissen. Het heeft aan de ene kant de betekenis van opgewekt worden, en aan de andere kant opstaan. Je zou haast zeggen, opgewekt worden, dat wordt aan je gedaan. En opstaan, dat doe je zelf. Opstaan. Er zit nog iets wonderlijks in het Griekse grondtekst. Dat is namelijk dat dit woordje in de passieve vorm staat. Opstaan in de passieve vorm. Passief, dat wil zeggen, het wordt aan je gedaan. Dus de Heer Jezus wordt opgewekt. Jongens en meisjes, door wie wordt de Heer Jezus dan opgewekt? Wel, door zijn Vader. Hij wordt door zijn Vader opgewekt. Maar wat wil dat dan zeggen, dat hij door zijn Vader wordt opgewekt? En dan kom ik terecht bij de betekenis van Paas. De Heer Jezus wordt door zijn Vader opgewekt. Weet je wat dat zeggen wil? Dat God de Vader volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. De Vader heeft verzoening gevonden in het offer van zijn Zoon. Ja, let wel. Het recht moet zijn loop hebben. De zonde moet gestraft worden. Maar de straf op de zonde is gedragen. De zondeschuld is betaald. En alles wat nodig was om die toren van God tegen de zonde weg te nemen, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Er is genoeg gedaan, er is recht gedaan aan de Vader. Waarbij zowel aan zijn gerechtvaardigheid als ook aan zijn barmhartigheid genoeg is gedaan. En daarom wekt de Vader zijn Zoon op. Om daarmee te laten zien, er staat niets meer in de weg om zondaren genade te bewijzen. Niets meer is er wat staat tussen God en een zondaar die door Christus tot hem komt. En let wel, als Christus niet was opgewekt, jongens en meisjes, was dat erg geweest als de Heer Jezus niet was opgewekt? Wat denken jullie? Weet je, als de Heer Jezus niet was opgewekt, had er geen mens zalig kunnen worden. Had er niemand in de hemel kunnen komen. Dan was het voor ons onmogelijk geweest. Maar wat de Vader hier doet, op de paasmorgen, is dat hij als het ware het stempel zet op het werk van zijn Zoon. Hij zet als het ware de kroon op het werk van de Zoon. Pasen, dat is het antwoord van de Vader op het werk van de Heer Jezus op Goede Vrijdag. Pasen is het antwoord van de Vader op wat Christus op Goede Vrijdag heeft gedaan. God heeft verzoening gevonden in het offer van zijn Zoon. Daarom Pasen is het feest van bevrijding. Pasen is het feest wat ons laat zien dat God volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. En Christus volkomen zalig maakt voor de hele wereld. Nee, dat staat er niet. Dat Christus volkomen zalig maakt degene die door hem tot God gaan. Ja, die God de rechter, hij is volkomen tevreden. En wie nou zijn armen door genade in het geloof om Christus heen slaat. Wie op zijn werk alleen steunt en leunt. Die ziet God de Vader alsof je geen zonden gekend of gedaan had. Mag ik het eens heel, heel praktisch, heel concreet maken? Als u alleen in de afgelopen week kijkt, welke dingen heeft u verkeerd gedaan? Welke dingen heb jij verkeerd gedaan? Zoveel verkeerde dingen. Zoveel. Zoveel verkeerde dingen. Maar wanneer je nou door het geloof je armen mag slaan op dat kruis van Christus, dan zegt God de Vader, ik zie geen zonde meer in jou, in u. Vanwege Jezus Christus. Kun je dat vatten? Kun je dat begrijpen? Ik niet. Dat is nou het grote wonder. Het wonder van goddelijke genade. Waar Paulus het over heeft als hij zegt, wij, door het geloof in Christus, zonder werken worden wij gerechtvaardigd, door het geloof alleen. Hem heeft de Vader opgewekt uit het graf. Nee, let wel. De Heer Jezus, hij kwam niet terug uit de dood. Toen de Heer Jezus is gestorven, is hij het graf ingegaan. En de Heer Jezus, hij komt niet terug uit dat graf. Dat gebeurde wel met een Lazarus toen die werd opgewekt. Lazarus was gestorven, ging het graf in. Hij kwam weer terug het leven in. Dochtertje van Jairus, zij stierf. Zij kwam terug het leven in. De jongeling van Nain, precies hetzelfde. Maar wat als de Heer Jezus uit het graf rijst, dan is het anders. De Heer Jezus gaat het graf in. Lazarus komt eruit terug. Het dochtertje van Jairus wordt opgewekt. De jongeling van Nain. Maar de Heer Jezus, hij staat achter het graf op. Dus hij komt niet terug uit het graf. Hij staat achter het graf op. Hij staat op achter de dood. Hij staat op achter het graf. Hij heeft de dood en het graf overwonnen. De Heer Jezus is de eerste die opstaat in een nieuwe werkelijkheid. Dan zien we hem wel op deze wereld. Maar wel met een ander lichaam. Dan is de Heer Jezus die achter het graf in de nieuwe werkelijkheid opstaat. Met een verheerlijk lichaam staat hij op. Hij is opgewekt. Hij is triomfator. En als triomfator gaat hij de zijne voor. En nou is de vraag op Pasen. Heb je iets van dat wonder geproefd? Van wat Pasen wil zeggen. Bevrijd. Bevrijd. Veilig achter het bloed. Achter het bloed van Christus. Pasen laat zien dat God zelf alle hindernissen wegneemt. Overwint. Alle onmogelijkheden wegneemt. Dat er redding en behoud mogelijk is voor een ieder. Pasen predikt ons. Dat ik tevoorschijn mag komen uit het duister van de zonde. En dat er leven is door het bloed van het lam. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En daarom die boodschap mag en moet uitgaan. Komt. Kom tot zijn schijnsel alle volken. Zie op hem. Gemeente, waar dat licht over Christus volbrachte werk opgaat. En u amen leert zeggen door het geloof. Dan mag iets van Jezus reinigende kracht ervaren worden. Dan mag iets van de paasjubel gaan klinken. En nu vangt het nieuwe leven aan. Want alles is voldaan. Twijfelt u er nog aan? Of hij wel is opgestaan? Of hij werkelijk uit de dood is gekomen? Kom maar, zegt de engel. Je kunt in de tekst volgen. Kom maar, zegt de engel. Kijk maar naar de plaats waar ze hem gelegd hebben. Zegt die plaats je wat? Als die leeg is? Als je in gedachten meegenomen bent, meegegaan dat graf in, en je ziet die plaats die leeg is, doet het je wat? Springt dan je hart niet op van vreugde als je ziet dat jij het zelf onmogelijk goed kunt maken tussen de Here en je hart? Dat jij niet in staat bent om tot God te gaan? Maar dat God een zaligmaker geschonken heeft, die je verzoening brengt met hem. Die hij geschonken heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Als je dat ziet, als je dat weet, en je ziet dan die lege plaats, gaat dan de jubel in je hart niet leven. Worstel je. Worstel jij misschien met die vraag? Maar mag ik wel geloven? Kan ik wel geloven? Maar juist wanneer u met uw onmogelijkheden geen raad weet. U denkt, hoe moet het allemaal? Maar u mag geloven. Ja, het is waar. Geloof, het is 100% een genadegave van God. Maar het sluit tegelijkertijd 100% uw en jouw verantwoordelijkheid in. Geloven, dat is hem aangrijpen op zijn woord. met de onmogelijkheden in jezelf je toevertrouwen aan Hem. Zoals nou eens die vader deed, die bij de Heer Jezus kwam met zijn zieke jongen. Toen zei de Heer Jezus tegen die vader, alle dingen zijn mogelijk, indien gij gelooft. En wat zegt dan die vader? Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Gemeente, weet u dat de Heer in zijn woord u de opdracht geeft om te geloven? U zegt, dat denk ik niet. Dan vraag ik u misschien dat u uw Bijbeltje eens bij wilt pakken. Wilt u eens ik zal even wachten tot u het opgezocht hebt. Wilt u 1 Johannes 3 eens opzoeken? 1 Johannes 3. Dan lezen we het met elkaar. 1 Johannes, dat vindt u aan het einde van het Nieuwe Testament. 1 Johannes, 2 Johannes, Judas, Openbaringen. Het einde van het Nieuwe Testament. 1 Johannes 3. En dan lees ik graag met u het 23ste vers. Leest u maar mee. En dit is zijn vraag. Nee, dat staat er niet. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkaar lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Ziet u het? Dit is zijn gebod. En als u een Bijbel hebt met kanttekeningen, en u leest wat de kanttekenaren erbij schrijven, dan zetten de kanttekenaren erbij, dat is dat wij moeten geloven. En dan komen die fluisteringen van binnen. Ja, maar je kunt niet geloven. Het gaat zomaar niet. Pas op, dat is remonstrans. Maar God beveelt het. En daarom mag u tot hem gaan met de onmogelijkheden die je in jezelf ervaart. Met de onmacht bij jezelf. Gaan tot hem. Die je niet gelijk mildelijk wil geven. Je lege handen op te houden bij hem. Om het van hem te verwachten. Om het bij hem te vragen. Op welke zonde je dan ook bezette. Hoe groot je onmacht. Hoe groot je machteloosheid is om tegen de zonde te strijden. Hij is een volkomen zaligmaker. Die zalig maakt degene die door hem tot God gaan. En dan moet je dan belijden zo lauw te zijn. Uw gebeden zo zwak, misschien twijfelt u wel aan. Maar die liefde van mij tot de Heer, het is zo gebrek. Is het wel oprecht? Maar dan komt de Heer met dat paasevangelie ook vandaag. De Heer is waarlijk opgestaan. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Kijk maar. De plaats waar ze hem gelegd hebben is leeg. O, de Heer wil deze vrouwen die zo zwak zijn in het geloof versterken met iets zichtbaars. De plaats is leeg. Jezus leeft en dat hij leeft. Weet je, dat wordt onmiskenbaar duidelijk. Als je ziet dat mensen het pad van de zonde gaan verlaten. Dat ze hun oude leven de rug toekeren, de Heere gaan dienen. Dan kijk naar een Saulus. En 3000 pinkstelingen. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Gelooft in de Heer Jezus Christus. Gij zult zalig worden. Ook door de verkondiging van dat woord werkt deze paasvorst Jezus Christus zelf doden tot leven. Hij bevrijdt uit de macht van de duisternis om over te zetten in het koninkrijk van het licht. En hij wil met zijn opstandingskracht ook jouw leven binnenkomen. En ik tegenwerken. Ik maar niet willen. Ik maar niet buigen. Heer, mijn hart is zo hard. Heer, ik wil ten diepste niet eens. Dan laat Pasen het ons zien. Hij weet alle hindernissen te overwinnen met zijn kracht. Met mijn onmogelijkheden mag ik gaan tot hem. Mijn handen ophouden bij hem. En wanneer nou in geloofsgehoorzaamheid je gewonnen mag geven. Je over mag geven in zijn handen. Dat woord van hem ontvangen. Dan wil hij zelf als de levende Christus zich laten ontmoeten. Nee, zoek niet eerst bevestigd te worden om daarna te geloven. Daarom draaien we het om. Het geloof dat richt zich op de belofte van de Heer. Wie in de kruis gekruisigde Christus is. Wie in hem gelooft, is voor eeuwig behouden. Geloof dat in diepe verwondering buigt voor hem. Niets verdiend. Onverdiende zaligheid. Die heb ik van mijn God genoten. Dan is het ook roemen in vrije gunst alleen. Roemen. Hij zocht mij. Jezus zocht de zoekers. Ze werden van hem gevonden. Dan blijft de vreugde niet uit. Geloofd zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. O Ambrosius, hij merkt hierbij op, hij schrijft. Worden dan niet alle schepselen opgeroepen om zich met ons te verblijden? En om God te loven voor onze verlossing? Zing met vreugde, gij hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juich, gij benedenste delen der aarde, gij bergen maakt een groot gedreun met vreugdegezang. Gij bossen en alle geboomte daarin, want de Heer heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Gemeente, wie zonder dit geloof in Jezus Christus zijn weg op aarde gaat, is onderweg naar de eeuwige ondergang. Dringt het tot u door als u hem niet kent? Beseft u wat dat inhoudt als u hem niet kent? Maar hij zoekt uw behoud. Hij wil niet dat we verloren gaan. En daarom komt hij met dat evangelie. Ook vanmiddag opnieuw. En daarom moet die boodschap de wereld in. Jezus Christus. Hij is triomfator. Hij is middelaar. En waar die boodschap door gaat dringen. Dan komt de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop. Hij voor mij, opdat ik nimmer meer in de dood zou komen, maar eeuwig zou leven. Hij voor mij, daar ik de ondergang verdiend heb, hij het leven voor mij bereidt. Wat een boodschap. Wat een boodschap is er. En die mogen de, en moeten die vrouwen ook gaan brengen in de wereld. Ze moeten het de discipelen gaan vertellen. Ja, het is een heerlijke boodschap. Want de levensvorst zit zelf achter dit bevel. En dat maakt de vreugde en de verwondering zo groot. Want deze opgestaande levensvorst. Hij laat zien hoe groot zijn barmhartigheid en genade is. Deze vrouwen krijgen de opdracht om naar de discipelen te gaan. En het te vertellen. Te vertellen dat hij op hen wacht in Galilea. Weet u wat dat inhoudt? Dat Jezus het vluchtgedrag van zijn discipelen beantwoordt met opzoekende liefde. Dat hij de ontrouw van zijn volgelingen beantwoord met zijn trouw. Kunt u het begrijpen? De Heer Jezus wil met ontrouwe volgelingen verder. Hij gaat ze voor. Hij gaat ze voor naar Galilea. De plaats waar hij zich bekend maakt, daar is hij en daar wacht hij. Ze worden verwacht op de plaats waar hij zich bekend wil maken, daar is hij. Dat is onder dat woord. Onder dat woord, daar wil hij je ontmoeten. Ook vanmiddag, waar dat woord open gaat, het evangelie wordt verkondigd. Daar wil hij in zijn opstandingskracht je meenemen. En is het zijn geest die meeneemt. Harten gaan openbloeien in aanbidding en verwondering. Hij heeft mij bevrijd. Hij heeft mijn schuld verzoend. Hij heeft mijn straf gedragen. Dan mag je gaan meejubelen met Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alles. Alles is voldaan voor wie in het geloof op Jezus ziet. Die vreest voor dood en helle niet, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Dat is leven in zijn heerlijkheid. Zul je erbij zijn? Zult u erbij zijn? Hij is waarlijk opgestaan. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 118. Het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Te verder volgt in het zevende vers van Psalm 118. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij zeggen uw grote naam dank voor het woord wat deze dag mocht uitgaan. Het paasevangelie wat klinkt. Jezus Christus, Hij is opgestaan. Pasen voor zoekers naar U. Pasen voor verslagen harten. Pasen voor twijfelmoedige harten. Pasen voor onwillige harten. O, wij komen tot U. Draagt U zelf dat evangelie in onze harten, voor het eerst of opnieuw. Zodat alle hindernissen die er aan onze kant zijn, onze onwilligheid, onze onbekeerlijkheid, onze ongelovigheid, door die opstandingskracht van Jezus Christus zullen worden weggenomen. En wij, in bewondering, in aanbidding, buigen zullen voor Hem, U de lof en de eer, de dank toe zullen brengen die U zo eeuwig waar bent. Heer, laat zo zegenrijk het woord in onze harten dalen. Vervul er ons door en mee, dat we in die opstandingskracht van Jezus zullen leven. Die het zelf heeft gezegd, want zonder mij kunt gij niets doen. Zodat uw Heilige Geest het vruchtbaar zal maken in onze harten. We danken u voor wat u ons gaf deze dag. Zegen al het uur. Heer, en vergeef het gebrekkige in het spreken en in het luisteren. Ga met in ieder van ons, als we weer naar huis gaan. Leid, bewaar ons en wanneer we morgen opnieuw rond dat woord bijeen mogen komen. Heer, doe zelf de kracht van dat woord ervaren. En de jubel van Pasen, niet alleen ons hart, niet alleen de gemeente, maar deze wereld zal doortrekken. De Heer is waarlijk opgestaan, opdat de wereld het zal horen en zien. Ze mijn zang zullen volgen, om amen te zeggen op dat offer. Heer, ontferm u en doe verzoening over al het onze. Zegen het u, dat bidden we om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Te verder volgt het tweede vers van Psalm 145. Gij in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangen draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.